Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar zingen Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Psalm 42, vers 3 en 5. Gemeente, nadat wij de heilige wet van de Heere gehoord hebben, zingen wij Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36. Horen wij nu de heilige wet van de Heere, opdat we ons voor het aangezicht van God verootmoedigen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Almachtige en getrouwe Heere in de hemel, op de morgen van deze rustdag, deze stralende zomerse dag, komen wij tot u in het gebed hier in uw huis. Om u ootmoedig dank te zeggen dat de deuren van uw huis weer werden opengesteld en dat we als gemeente kunnen samenkomen in alle vrijheid rond uw woord. Wat een voorrecht, wat een grote zegen geeft gij ons daarin. Boven zoveel anderen die dat moeten missen, die in een land leven waar verdrukking en vervolging is en waar de deuren van de kerk zijn verzegeld door de overheid en waar men als gemeente niet meer in vrijheid kan samenkomen, maar men verdrukt wordt, vervolgd wordt. En dat alleen omdat ze de naam van de Heere Jezus Christus liefhebben en belijden. Heren, wij bidden u voor uw vervolgde kerk, die ook graag in vrijheid had willen samenkomen als gemeente. Heren, zij kunnen het niet meer. En daarom bidden wij u voor hen. Wilt u hen vertroosten en bemoedigen? Waar ze in het geheim bijeenkomen of in gevangenissen zucht of in strafkampen zijn opgesloten. Heren, wilt u hen gedenken, wilt u hen vertroosten en bemoedigen met uw woord. En geef ons een dankbaar hart dat wij hier in Nederland in een vrij land leven, waar we elke zondag opnieuw weer naar de kerk kunnen gaan. We vinden het vaak zo gewoon, maar het is een groot voorrecht dat wij die vrijheid nog genieten. En wij bidden u, geef dat het ook lang zo mag blijven. Voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Heren, wilt u dat geven? En zo komen wij ook vanmorgen hier voor uw heilig aangezicht. Om u te bidden, om uw hulp en om uw zegen. Dat u met uw heilige geest zou afdalen in ons midden. En onze harten zou aanraken van jongeren en van ouderen. U weet wat wij nodig hebben, want u kent ons allen. U doorgrondt ons hart en leven. Wij zijn voor u een geopend boek. Heren, wilt u dan met uw geest krachtig in ons midden werken. Opdat wij, heren, door de prediking van het woord ook vruchten mogen voortbrengen. Van geloof, van hoop en van liefde tot u en tot uw dienst. Wilt u daar de prediking van uw woord ook toe gebruiken? En wil ons helpen in het spreken, de gemeente in het luisteren en geef ons zo een ieder van ons wat wij nodig hebben. Wij zijn in alle dingen van u afhankelijk. Of we nu dienaar van het woord zijn of dat we gemeentelid zijn. Heren, wij hebben de hulp en de leiding van uw geest zo nodig. En daar bidden wij u om. U heeft toch uw geest ook beloofd. Wilt u dan in ons midden zijn en een ieder van ons gedenken naar de rijkdom van uw genade? Heren, wilt u ook vergeven al onze zonden? Ook in de afgelopen week hebben wij niet gedaan wat u van ons gevraagd had. Dat wij, heren, niet u hebben lief gehad boven alles en de naaste als onszelf. Vergeef het ons. Wil het wegwassen in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat bloed van u, Heere Jezus, dat toch reinigt van alle zonden. En wil ons zo helpen om te leven naar uw heilige wil. Heren, dat hebben we ook gezongen, dat wij steeds uw wil als heilig zullen eren. En dat wij dat ver boven goud en zilver zullen waarderen. Heren, alles wat ons kan bekoren, maar dat uw woord en uw wet, uw geboden en uw beloften, dat die ver boven het zilver en het goud toch zouden uitgaan. Heren, want al het zilver en goud, hoeveel we er ook van bezitten, we kunnen nog geen staaf goud mee naar de hemel nemen. Het blijft alles achter hier op deze aarde. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, ja, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan tot in eeuwigheid. Geef dan, Heren, dat ons hart en ons leven daarop gericht zal zijn, op de dingen van de eeuwigheid. Heren, wilt u zo ons allen gedenken? Zegen, Heren, allen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren via de kerkradio of via internet. Geef ook aan hen uw zegen. En we danken u dat ze toch zo op deze wijze met de gemeente verbonden kunnen zijn. Heren, zegen degene die een taak hebben in deze dienst, de ambtsdragers, de koster, de organist. Zegen hen allen in de taken die gij hen hebt gegeven. En dat zo ook deze dienst mag zijn tot opbouw van de gemeente en tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, wilt u ons dan horen om hem, uw geliefde Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen uit het ontwijfelbare woord van God twee gedeelten. We lezen een gedeelte uit de profeet Jona En we lezen uit het boek van de Psalmen, de 130ste. Maar we lezen eerst uit de profeet Jona. Jona. Het is altijd weer even zoeken bij die kleine profeten. Amos, Obadja, Jona. Jona. Jona 1, lezen vanaf vers 17. En dan lezen we door tot hoofdstuk 2, vers 10. Jona 1, we lezen vanaf vers 17. Doorlezend hoofdstuk 2, vers 10. Het hele hoofdstuk. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij. Zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige goden afgoden vereren, verlaten hem die hun goedertieren is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. De tweede lezing is uit het boek van de Psalmen, Psalm 130. Psalm 130. Dat is een van de boetepsalmen, een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de beide lezingen uit het woord van God. De teksten voor de prediking kunt u vinden in deze tweede schriftlezing, Psalm 130, vers 3 en vers 4. We zullen die woorden nog een keer lezen. Psalm 130, vers 3 en 4, dat is de tekst voor de prediking. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Tot zover de lezing van onze tekst. U krijgt nu eerst gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de diaconie, hier ter plaatse. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen. En aan de gemeente wordt nog medegedeeld dat er koffiedrinken is na de dienst. Iedereen is daarbij van harte welkom, jong of oud. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit die Psalm 130 uiteraard. Psalm 130 vers 1 en vers 2. Psalm 130, 1 en 2. Thank you. Gemeente, direct na de prediking zingen we uit diezelfde psalm 130, maar dan vers 3 en 4. Psalm 130, vers 3 en 4. Gemeente, deze psalm 130 spreekt over twee dingen, over de nood voor God en de hoop op God. In vers 3 gaat het over de nood voor God en in vers 4 over de hoop op God. We hebben gezongen na het horen van de wet uit Psalm 119. En daar zegt de dichter in de berijming: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En sindsdien heeft mijn hart voor hovardij, voor hoogmoed, gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eren. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ja, want de dichter van die Psalm 119 die beleidt: in de verdrukking, daar heb ik het recht van God geleerd. En daarom zegt die dichter toch, hoewel die verdrukking op zichzelf niet fijn is, zegt hij toch: het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. En we hebben dat ook gelezen bij Jona. Jona de profeet. Want we hebben daar gelezen dat pas in het binnenste van die vis, als die daar in de diepte is, daar komt dat gebed tot God. En dat is voor hem de les ook. Dat gebed van Jona uit de diepte van de vis. En dat zie je ook hier in deze Psalm 130. De dichter die roept uit de diepte, roept hij tot God. Vaak in de diepte, in de verdrukking, ja, is het geloof moedig om op de Heere te vertrouwen, om hem aan te roepen, om hem alleen te verwachten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat in het gewone dagelijkse leven dat wij dan de Heere niet zouden kunnen vrezen. Of dat hij daarin niet tot ons zou spreken, dat de Heere alleen maar tot ons zou spreken in de verdrukking. Nee, dat niet. Want zeker thuis, op je werk, op zondag, maar ook op maandag wil de Heere het gebed horen. Maar in de diepte, vanwege de nood waarin je verkeert, of dat een tijdelijke nood is, of een geestelijke nood, ja, dan is het toch eerder dat je op de Heere alleen vertrouwt dan dat alles je voor de wind gaat. In de nood ben je vasthoudender en zul je ook ernstiger en eerder tot de Heere roepen. Want als alles gewoon zo zijn gangetje gaat en de diepte ontbreekt, ja, de Bijbel gaat dan wel open en ook weer dicht, maar ben je er dan werkelijk ook door gesterkt? En als het gaat over je schuld voor God, kan je soms niets doen. Of als het gaat over de heerlijke toekomst in de eeuwigheid, dat je dat ook niet raakt. Je gaat naar de kerk, maar je leven verandert er niet door. Je komt er niet dichter door tot God. En het geloof, ja, kan ook vaak een zaak van alleen maar het verstand zijn. Nou, de Heere die wil niet dat wij zo op deze manier blijven voortleven. De Heere kan je weg, je levensweg, ook ombuigen naar de diepte toe. Want het gebed uit de diepte geeft de Heere ook de hoogste eer. Vandaar dat die dichter in Psalm 119 toch beleidt: het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik daardoor uw verordeningen zou leren. Een donkere ondergrond. Ja, dan zie je de dingen ook des te beter weer. Denk bij als je bij een diamantair komt en je wil een bepaalde diamant hebben, dan zie je vaak dat zo'n diamantair, die heeft dan zo'n hele mooie zachte fluwelen doek en die is gitzwart. En op die gitzwarte fluwelen doek, daar legt hij dat diamantje op. Dan zie je hem des te duidelijker en des te helderder. Tegen een donkere achtergrond. Nou, dat zie je ook in Psalm 130. Die Psalm 130, dat is een psalm van een pelgrim. Hij is op weg naar Sion, naar Jeruzalem. Psalm 130 is met 14 andere psalmen, worden ze genoemd de liederen Hamaaloot. Dat wil zeggen, Hamaaloot betekent van de opgang. Liederen van de opgang. De opgang naar Jeruzalem. Hè, want Jeruzalem lag hoog. Je ging op naar Jeruzalem. Je daalde af naar Jericho, want Jericho lag laag. Maar Jeruzalem lag hoog, dus je ging op, omhoog. En die liederen die pelgrims zongen als ze naar Jeruzalem gingen, waren dus liederen van de opgang. Ze gingen op naar Jeruzalem. En die liederen werden dus onderweg gezongen om eenmaal als ze aangekomen waren in Jeruzalem, om te verschijnen voor God in Sion. Ze waren dus op reis, die pelgrims, op bevel van God. Want de Heere had daar wetten voor gegeven in Israël. En dat waren goede wetten. Want de sociale wetgeving, die was goed. Want als iedereen zich hield aan die sociale wetten die de Heere had gegeven, dan waren er geen armen in Israël. En dan waren er ook geen rijken die zich konden verrijken ten koste van de ander. Die sociale wetten in Israël, die waren goed. Want Israël had ook zijn vrije dagen. De Israëlieten hadden ook vakantie. Daar had de Heere voor gezorgd. De Israëlieten die hadden minstens 3 keer per jaar vrij. Vrij om op te gaan naar de tempel, naar Jeruzalem toe. Maar die vrije dagen die de Israëlieten hadden, nou, die stonden wel in verband met de dienst van de Heere. En hoe is dat bij ons? Als we straks weer vakantie houden. Ja, dan kan het ook zijn dat je je vakantie ook gebruikt om je geestelijk toe te rusten. Je mag genieten van de vakantie, maar ik hoop ook dat u een boek meeneemt. En liefst een goed boek. Om dat te lezen tijdens de vakantie, om je ook geestelijk weer toe te rusten. Je vakantie mag je ook daarin besteden om weer dichter bij de Heere te komen. Want het valt me wel op dat als Israël vrij heeft, dan hebben ze vrij om bezig te zijn in de dienst van de Heere. Die gezinnen trokken op uit heel Israël om voor de Heere te komen daar in Jeruzalem. Om daar de offers te brengen. En als ze dan weer teruggingen naar huis toe, dan hadden ze met elkaar daar in Jeruzalem hadden ze feest gevierd met het gezin. Nou, zo ook deze pelgrim uit Psalm 130, hij is op weg naar Jeruzalem. Maar vooralsnog is er geen vreugde in zijn hart. Want dat zie je in vers 1 en 2. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere, Heere, hoor naar mijn stem en laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Maar zelfs in de diepte roept hij tot de Heere, bidt hij tot God. Want de diepten kunnen nog zo diep zijn, maar die kunnen hem niet de mond snoeren. Nou, in het hart van deze Israëliet, die psalm gemaakt heeft, leefde schuldbesef. Want gaandeweg richting het heiligdom heeft God zijn hart geraakt door zijn genade. En het besef bij de dichter leeft, ja, wie klimt de berg des Heren op? En wie zal die Godgewijde top voor het oog van Israëls God betreden? Wie kan dat? Want een Israëliet die wist om in vrede en in blijdschap te leven, ja, dan moet mijn schuld zijn uitgedelgd. Dan moet het offer aanvaard zijn. Dan moet het bloed gesprengd zijn. Hij trok op uit de diepte naar Jeruzalem. Een luide roep tot die ene levende ware God. Als de Heere nou maar wil horen, dan is dat voor hem genoeg. Welke diepte is dat dan voor de dichter? En welke dichter is het? Ja, dat is verder onbekend. We weten alleen, hij kwam uit de diepte. Wat kunnen die diepten dan zijn? Nou, die diepte kan liggen tussen deze zondag en de vorige zondag. Tussen dat God je uit de put haalde. Of dat je meters diep erin zat. Welke diepte? Nou, de diepte van je eigen schuld. Of de diepte van je afwijken van de weg van de Heere. Of de boosheid van je hart. De diepte van de schuld van je gezin, van je man of van je vrouw, of van je kinderen. Er kunnen dus allerlei omstandigheden zijn waardoor mensen in de diepte zitten, in de put zitten. Dat kan puur geestelijke nood zijn, maar het kan ook natuurlijke nood zijn. Wat die nood ook is, dat maakt niet uit. De dichter zegt, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Het is een pelgrim die roept tot God in Sion. Hij klimt op uit de diepte met het gebed in zijn hart. En hoe moeilijker de tijden, hoe meer die gaat bidden. Want gemeente, laten we nooit vergeten, als je uit de diepte bidt tot God, dan zul je niet in de diepte wegzinken. Dat zal de Heere niet toelaten. Als je uit de diepte roept tot de Heere, ja, dan mag je er ook op vertrouwen. Dan zal je eenmaal zingen in de hoogste hemelen. Onze tekst zegt dat de dichter die klaagt tot de Heere. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal dan voor u bestaan? Let u erop dat die dichter klaagt niet over het kruis dat hij moet dragen in zijn leven. Hij klaagt niet over zijn ziekte. Hij klaagt niet over zijn armoede. Hij klaagt niet over zijn mislukte leven. Nee, hij heeft het allereerst over zijn ongerechtigheid. Over zijn zonde. Dat is wat. Dat is ook een voorrecht hoor, als je dat gaat zien, dat je een zondig mens bent voor een heilig God. He, de dichter zegt niet allereerst, o mijn mislukte leven, of o mijn pijn, mijn tegenspoed, mijn kruis. Nee, hij zegt, o mijn zonde voor God, mijn ongerechtigheden. Vaak is het zo. Als de Heere onze weg afbuigt naar de diepte toe, dat we dan zeggen, ach Heere, nee, dat toch niet. Die ziekte of die moeite of die zorgen, ja, dat kan ik niet dragen, dat kan ik nooit dragen. Of dat je in de kerk zit, of dat je thuis de Bijbel leest, en je hoort dat als je Christus niet kent, ja, dan kun je zo niet sterven. Dat we niet aan het recht van God kunnen voldoen. Waarover ga je dan klagen? Als je dat hoort of als je dat leest in het woord van God. Ga je dan klagen over de hardheid van God? Dat God zo'n harde God is? Of ga je dan klagen over de raadsbesluiten van God? Of over de val in het paradijs waarvan je niks begrijpt? Dat je toch een soort korzelig wordt tegen God. Heren, waarom heeft u het nou zo gedaan? Waarom heeft u de mens nou toch zo gemaakt dat hij vallen kon? Waarom heeft God het nou zo gemaakt dat de schuld van Adam mij ook wordt toegerekend? Ik heb er toch niet om gevraagd om in het verbond met Adam begrepen te zijn? Daar heb ik toch niet om gevraagd? En dat je zo toch op een of andere manier, ja, boos wordt op God. Dat je het God gaat verwijten. Maar als God de Heere nou met zijn genade in ons leven komt, dan is het toch het eerste dat je gaat ophouden om te strijden en te twisten met God. Want dan ga je toch anders denken. Namelijk, o God, het is toch, Het is een wonder dat u mij aanziet. En het is geen wonder dat ik in de diepte zit. En dat het oordeel als een zwaard boven mijn hoofd hangt. Het is geen wonder dat ik zo voor u moet verschijnen. Heren, dan zult u mij verstoten, want ik heb niet gewild. Want wij mensen, wij willen het liefste wegkruipen achter onze onmacht. Maar het licht van Gods genade wil ons juist doen zien. Het is niet je onmacht, het is je onwil. Ondanks al die roepstemmen van God dat je niet gewild hebt. Ja, dan wordt die put waarin je zit, wordt ook eigen schuld. Het is mijn eigen schuld dat ik in die put zit. Heren, als u op de ongerechtigheden let, wie kan dan bestaan? De Heren, die is een alziend God. En van ieder mens zal hij rekenschap vragen. Heren, als u nou rekenschap vraagt van al het afwijken van wat rechtvaardig is, ja, waar zullen wij dan stuk voor stuk, waar zullen wij blijven? Of u dan gemeentelid bent of dominee, dat maakt niet uit. Waar zullen wij dan blijven? Zeker, de Heere registreert onze overtredingen, maar hij handelt er nog niet naar. Wie van ons zal op grond van zijn eigen werken jezelf verdedigen in het gericht van de Heere en dan hopen maar dat je onschuldig blijkt te zijn en aangenomen zal worden? Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, doet de Heere dat dan niet? Zijn er dan mensen bij wie de Heere er niet op let, omdat er staat, als u, Heere, op de ongerechtigheden let? Maar daar bedoelt de dichter niet mee dat er ook mensen zijn bij wie de Heere niet op de ongerechtigheden let. Nee, dat bedoelt hij niet. Maar de dichter bedoelt, de Heere ziet alle ongerechtigheid. En hij wil zeggen, als u zo op de ongerechtigheden let, dat u daarnaar met mij zou handelen. Ja, Heere, zal ik dan voor u kunnen bestaan? Als wij onze ongerechtigheden zien, maar de Heere doet ze ons zien. De Heere in zijn goedheid, in zijn genade, wil ons onze ongerechtigheden laten zien. Ja, en dan ontdek je ook, ja, de Heere is onschuldig en wij zijn schuldig. Ja, dan moeten we toch zeggen, Heere, u heeft het goed gedaan. Wij hebben het verkeerd gedaan. En niet de Heere. Dan ga ik ook niet langer de Heere tegenspreken. Maar dan zal ik met een dichter uit een van de psalmen zeggen, uw doen is rein. Uw werk is goed. Ik ben verkeerd. Ik ben bedorven. Ik heb het verknoeid bij u. En dan zul je ook, als je eerlijk bent, moeten zeggen, had ik op de plaats van Adam gestaan, dan had ik hetzelfde gedaan. Ja, erger nog, ik doe nog elke dag opnieuw wat Adam deed. Mijn hart is nog elke dag in opstand tegen u. Uw ja tegenover mijn nee. En Gods nee tegenover mijn ja. Ja, dan daar kun je niet onderuit als je vers 3 leest. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, wie zal dan voor u bestaan? Beantwoord ons leven aan de roepstem van de Heere. In de nood, in de diepte, aan wie heb ik dat te danken? Wie zijn schuld is dat? De dichter zegt ook nog, als u, Heere, op de ongerechtigheden let. Hij zegt het in het meervoud. Ja, wie kan dan zijn mond opheffen tegen de Heere? Maar weet u wat nou zo mooi is in deze psalm? Bij alle ellende waarin die dichter zich bevindt, dat die dichter, hij nadert toch tot God. Hij roept toch tot God. Ondanks die ongerechtigheden waarvan die weet heeft, dat hij toch uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Hij nadert toch tot God. Hij wil toch die heilige berg van de Heere opklimmen. Hoewel die gezongen heeft, wie zal voor u bestaan? En dat is het mooie. Het geweldige in deze psalm. Want hier zie je nou wat een lied zegt. Genade spreidt haar morgenrood. Hij weet wel, ik ben vol ongerechtigheden, maar ik roep toch tot u, Heere. Dat is die genade, het morgenrood van de genade dat al bij de dichter daar is. En de Heere hem geeft. Heere, ik kan niet voor u bestaan. Al mijn ongerechtigheden getuigen tegen mij. Maar toch zal ik voor u naderen tot de Heere. Want de duivel, ja, die zal alles op alles zetten dat je weigert om te naderen tot de Heere. En weigert om te buigen voor de Heere. Maar toch, de kracht van Gods geest is sterker dan de macht van de duivel. En de geest van God is bij machten om in ons hart die drang te leggen. Ik ga toch naar Gods huis. Ik zal toch zijn aangezicht zoeken. Ik heb het wel verdorven. Ik zit wel in de diepte. Maar toch zal ik voor de Heere verschijnen. Kom ik om, dan kom ik om. Zo sprak Esther, de koningin. Kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Nou, die houding, die mag je nou hebben. Ook tegenover de Heere. Esther, die zei dat tegen die aardse koning Ahasveros. Maar het gaat erom dat wij dat ook zo tegen de Heere mogen zeggen. Heere, kom ik om, dan kom ik maar om, maar ik zal tot u naderen. Nou, dan mag je ook weten, als je in die houding, in die gestalte tot de Heere nadert, dat de Heere je de scepter niet zal weigeren. Maar dan zal hij de scepter van zijn genade, zal hij je toereiken. Absoluut. Want Gods geest wil werken in harten van mensen. Ik zal voor hem verschijnen. Dat is een zegen. Misschien zijn er hier ook wel die zeggen, ja, ik heb geen helper. Ik heb geen mogelijkheid om daaruit te komen. Maar als God het wil dat je omkomt, nee, dat wil de Heere niet. En ook al denk je bij jezelf, er is geen mens die mij kan redden. En dat je in een doffe moedeloosheid bent, in een gelatenheid, waar je eigenlijk een beetje boos bent op God. Maar gelukkig, in de diepte erkent hij, Heere, als u op mijn ongerechtigheden let, kan ik niet voor u bestaan. Nu niet en ook niet in de grote dag van de Heere Jezus Christus. Maar dan komt er dat maar. Dat maar in vers 4. Dat is zo'n geweldig woordje. Het zijn maar 4 letters, maar dat is het geheim van het evangelie. Maar. Maar, dat is het maar van het geloof. Het maar, het nochtans van het geloof. Maar bij u is vergeving. Let u erop dat de dichter niet belooft, Heere, ik zal het nooit meer doen. Ik zal die ongerechtigheid, ik zal het nooit meer doen. Hij zegt ook niet, Heere, ik zal vanaf nu mijn leven beteren. Nee, dat had hij al zo vaak gezegd. Er is nooit van terecht gekomen. Want zo wordt je ziel ook niet verlost. Door steeds maar aan de Heere te beloven. Heer, ik zal het beter doen. Ik zal nou beter mijn best doen. Zo wordt je ziel niet verlost. Nee, er is alleen uitkomst door goddelijke vergeving. En daar gaat het om. Dat we dat gaan inzien. Dat alleen kan mij redden. Want wij zijn altijd weer geneigd om de Heere beterschap te beloven. Hoe vaak ik het niet heb meegemaakt in mijn pastorale praktijk, in de ziekenhuizen. Dat mensen die dan nauwelijks meer naar de kerk gingen, als ze dan in het ziekenhuis liggen, ze waren ziek. Dat ze dan aan het ziekbed beloven, dominee, als ik nou weer beter word, ja, dan zal ik weer naar de kerk toe gaan. En dan werden ze beter, ze kwamen weer thuis. Ja, en ik maar kijken, zouden ze nou nog een keer komen? Maar ze kwamen niet. Nee, want ze waren weer beter. Dus hadden de Heere niet nodig. En zo gaat het vaak. Gelukkig niet allemaal hoor. Gelukkig niet allemaal. Maar als er tegenslagen komen, dan zijn we gauw geneigd om te zeggen, Heere, ik zal het niet meer doen. En zo hopen ze de straf af te kopen. Soms ook door tranen heen. Soms door verootmoediging voor de Heere heen. Maar zonder om de Heere om vrede met hem te bidden. Op grond van het kruis van Golgotha. Hè, waar de Heere Jezus aan gehangen heeft. Om hem daarom te vragen. Want als je alleen maar zegt, Heere, ik zal het niet meer doen, ik beloof beterschap. Ja, dat is eigenlijk weer een vluchten naar de wet. Dat kan dan even je geweten stillen, maar het tilt je niet uit boven jezelf. Want we vergeten dan, ja, maar het hangt niet af van mijn beter weer doen of het beloven van mij. Maar het hangt aan Gods genade, aan Gods goedheid en goedertierenheid. Want gemeente, als je gaat zeggen tegen de Heere, Heere, ik beloof weer beterschap. Ja, maar dan krijgt de Heere de eer niet. Dan is het ons niet te doen om het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Want dan heb je toch nog moed op jezelf. Toch nog de hoop om zelf je hoofd weer boven water te houden. Dan ga je het toch weer zoeken in je tranen. Toch weer zoeken in het verootmoedigen voor de Heere. Maar gemeente, de Bijbel is zo glashelder daarover, dat je krijgt nooit vergeving op grond van je tranen. Je krijgt nooit vergeving op grond van je verootmoedigen voor God. Want dan heb je toch uiteindelijk jezelf geholpen. Dan is je schuld voor God niet vergeven, omdat je jezelf je schuld hebt vergeven. Dat is er toch langs de weg van de wet tot de Heere opklimmen. En die weg is afgesloten. Door die weg kom je er nooit. Mijn zonden zijn groot, maar bij u is vergeving. Daar komt de dichter terecht. Hij was een man van het Oude Testament. Hij had oog voor het altaar. Daar werd het offer gebracht. Daar vloeide bloed van het geslachte lam. En hij wist, daar is vergeving. Dat wist de dichter. De Heere had dat hem bekendgemaakt. Daar verlangt hij ook naar. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Hij gaat naar de Heere toe. Hij weet, daar moet ik zijn. Hij zegt ook, bij u is vergeving. Niet bij wie dan ook, bij u, bij de Heere. Wij hoeven niet meer te leven bij de schaduwen van het Oude Testament. Wij hoeven ook niet meer op te trekken naar Jeruzalem. U mag best een reis naar Israël maken, uiteraard. Daar zal ik u niet in tegenhouden. Ik heb het zelf ook gedaan. Dat mag gerust. Maar niet voor je zaligheid, niet voor je eeuwig behoud. Je hoeft geen fles water uit de Jordaan mee te nemen om daar thuis dan in Nederland je kind mee te laten dopen. Omdat dat water uit de Jordaan beter water zou zijn dan wat bij ons uit de kraan komt. Nee, zo niet. Dat is allemaal puur bijgeloof. Bij u is vergeving. God heeft het offer geopenbaard. Hij heeft dat thuisgebracht. Het evangelie van het kruis. De genade van de Heere in de Heere Jezus Christus. Het van God gegeven lam. De Heere ziet alles. Hij roept ons ter verantwoording voor alles. Voor onze gedachten, voor onze woorden, voor onze daden. Want ze zijn niet in overeenstemming met zijn wet. O gemeente, als de Heere Jezus er toch niet zou zijn, hoe zouden we dan hopen om staande te kunnen blijven? Zal ik hem ontmoeten op die grote dag van zijn toekomst op basis van de wet van mijn eigen gerechtigheid? Nee. Er is vrije vergeving, er is volle vergeving in de handen van die grote koning, Jezus Christus, de Zoon van God. En het is zijn exclusieve recht om te vergeven. Hij schept er ook vreugde in om te vergeven, om dat uit te oefenen. Zijn wezen is genade. Hij heeft het voorzien in het offer van de zonde heeft hij in voorzien. En daarom, bij hem is vergeving voor al degenen die tot hem komen, hun zonde aan hem belijden. De bevoegdheid om te vergeven is voortdurend bij God aanwezig. Bij geen enkele paus, bij geen enkele priester, bij geen enkele dominee. Nee, vergeving is het recht van de Heere. En hij heeft vergeving binnen handbereik, ook nu. Niet in de weg van de verbetering van mijn leven. Nee, dat is niet meer mogelijk. Je kunt alleen vergeving krijgen door het bloed van de Heere Jezus. Ook niet door de Heere nieuwe beloften te doen. Vergeving, wat een geweldig woord. Het staat in de Bijbel, vergeving. En dat woord in de Bijbel staat altijd in verband met wegnemen, teniet doen. Bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt, zegt de dichter. De dichter die wist, ik kan de Heere alleen vrezen als mijn schuld is weggedaan. Als de Heere aan iedereen naar recht zou doen, ja, dan zou er ook niemand overblijven om hem te vrezen. Maar Gods genade, die wijst de weg naar het heilig ontzag voor de Heere om hem te vrezen. Let u goed op dat er niet staat omdat u gevreesd wordt. Dat denken we vaak. Dat, nou, als ik nou maar ijveriger zou zijn, of dat ik niet meer in die of die zonde val en beter de Heere dien, of oprechter, hartelijker en heiliger ben voor de Heere, ja, dan is er voor mij ook wel vergeving. Maar gemeente, er staat niet bij u is vergeving omdat ik u vrees. Nee, niet door mijn gerechtigheid. Wat voor gerechtigheid het ook zou zijn, nee. Want mijn gerechtigheid voor de Heere, wat is dat? Ik moet het hebben van Gods gerechtigheid in de Heere Jezus Christus. En daarom staat er, bij u is vergeving, opdat. Dat is een doel. Het vrezen van de Heere is dus niet een voorwaarde, want dat had er gestaan, omdat u gevreesd wordt. Nee, opdat. Het is een vrucht van die schuldvergeving. De Heere heeft mijn schuld vergeven, dan mag ik ook vruchten voortbrengen van geloof en van bekering, van liefde tot God. Dus dat vrezen van de Heere, ja, dat vloeit daaruit voort. De Heere handelt niet met mij naar mijn zonde, want de Heere is een vergevend God. Dat vloeit voort, dat oprechte vrezen van de Heere, dat vloeit daaruit voort. Heere, als u mijn ongerechtigheden wegneemt uit mijn hart, ja, dan kan het niet anders. Dan zal ik u vrezen. En daarom is het een grote misvatting om te denken, nou, zondig maar gerust, want de Heere is goedertieren. Hij is barmhartig. Maar het is een grote miskleun om dat te denken. Zondig maar gerust, want de Heere is toch goedertieren. Nee, daar dient die goedheid en die goedertierenheid van God niet voor. Die goedertierenheid van God, die wil ons niet vrijmoediger maken om maar te zondigen. Maar juist om de Heere te vrezen. Want hoe groter zijn goedertierenheid, hoe groter het vrezen van de Heere zal worden. Er is goedertierenheid, er is vergeving opdat u gevreesd wordt. Gemeente, wat kunnen wij mensen, en daar sluit ik mezelf bij in, wat kunnen wij vaak averechts bezig zijn. De Heere geeft zijn wet tot kennis van de zonde. En in plaats dat we nou vluchten naar de Heere Jezus Christus, vluchten we nog weer naar die wet toe, nog weer naar het verbeteren van ons leven. Maar langs die weg kan het nooit meer. Dat is een hopeloos opklimmen tot God. En je vindt uiteindelijk een gesloten deur. Ja, erger nog, het is een beledigen van de weg der verlossing die de Heere heeft bekendgemaakt. Het is een versmaden van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Het is een verwerpen van hem die ons van God is gegeven tot volkomen verzoening. En daarom, gemeente, als dienstknecht van Jezus Christus mag ik u alleen prediken dat er geen weg meer tot de troon van God is dan alleen door het bloed van het lam. En voor wie geldt dat dan? Nou, voor al degenen die ontdekt hebben, ik wilde schuilen achter mijn onmacht. Maar ik heb ingezien dat buiten het geloof en het vertrouwen in de Heere Jezus om, is het alles nutteloos. En dat geldt voor klein en groot, voor jong en oud, wie we ook zijn. Er is geen weg tot vrezen van de Heere dan juist in de weg van schuldvergeving. En de Heere roept ons toe, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, die in de put zit, in de diepte zit. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal voor u bestaan? Maar bij u alleen is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Heere, als u wilt dat ik u zal vrezen, vergeef dan mijn schuld, want anders komt er niks van terecht. En reinig mij door het bloed van de Heere Jezus. Dat is het evangelie. En dat evangelie, dat mag je ontdekken in het woord van God. De weg tot God is de weg van de vergeving. Niet van de verbetering, maar van de vergeving. En zo, gemeente, zien we dat schuldbelijdenis gaat altijd samen met geloofsbelijdenis. Moet je nooit vergeten. Schuldbelijdenis is niet echt als het niet samen gaat met geloofsbelijdenis. Want anders wordt het zo'n slavenwerk. Dan gaan we proberen God te bewegen om zalig te worden buiten het offer van de Heere Jezus om. Door mijn eigen gerechtigheid. Nee, daar is schuldbelijdenis. Namelijk, Heere, als u let op mijn ongerechtigheden, wie kan dan voor u bestaan? Maar het gaat gepaard met een geloofsbelijdenis. Maar bij u is vergeving. Dat is een geloofsbelijdenis. Heere, dat geloof ik. Daar vertrouw ik op. Niet alleen voor anderen, ook voor mij. Stort uw zegen uit op anderen, maar ook op mij. Bij u is vergeving. Schuldbelijdenis en geloofsbelijdenis, die gaan met elkaar samen. En dat is het zien van het evangelie. Voor verloren zondaren, het zien van het bloed van Jezus. Voor onreinen, die heerlijke zaligmaker. De Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood. En daarom, gemeente, niets van onszelf kan ons redden voor de Heere. Maar wel deze belijdenis bij u, Heere, is vergeving. Ook dat wij zo onze geloofsbelijdenis paren aan onze schuldbelijdenis. Dan komt er ook hoop. Dan komt er hoop in je hart, want de dichter zegt, ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht hem en ik hoop op zijn woord. Ja, een zekere verwachting is dat. Dat is niet een hopen op een misschientje. Nee, als hij weet, Heere, ik heb vele ongerechtigheden. Maar hij weet ook, Heere, bij u is vergeving. Dan mag ik ook hoop hebben. Ik hoop op uw woord. Wie zijn schuld belijdt en hoopt op vergeving, ja, dan breekt de hoop door. De Heere zal het doen. Gemeente, het zijn geweldig diepe dingen van God. Is dat geen geweldige troost voor al degenen die uit die diepte roepen tot God? En daarom, gemeente, is het niet beter om met de dichter in de diepte te verkeren, hopend op de ontferming van God, dan dat je op een hoge bergtop zou staan en dat je roemt in je eigen zogenaamde gerechtigheid en rechtvaardigheid. Gemeente, de Heere, hij is enkel licht. En voor zijn aangezicht wordt niets zuiver bevonden. Hij ziet ons. Hij ziet ons bevlekt en met schuld bedekt, misvormd door wel duizend zonden. En de sterrenpracht aan het heelal is voor hem nacht. Hoe helder zou ook mogen schitteren. Nou, als je dan die sterrenpracht vergelijkt met ons, wij die beladen zijn met euveldaden, ja, wie zijn wij dan in zijn ogen? Maar dan gaat die dichter verder vanuit de diepte. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. U zult mij toch niet verstoten. Want, waarom niet, uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg voor ons weer ontsloten. En daarom ja, amen, ja, op Golgotha, daar stierf hij voor onze zonde. En door zijn bloed wordt ons gemoed volkomen gereinigd van de zonde. En daarom, heren, wil toch u ter eer steeds meer en meer dat het geloof, namelijk geloof dat er bij u vergeving is, wil dat meer en meer in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde het goede werken. Opdat u gevreesd wordt. En gemeente, daarom blijf ik de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten, hoop ik op zijn onfeilbaar woord. Amen. Gemeente, in de voorbeden willen wij de Heere danken dat de familie, het gezin Dubbeldam, afgelopen vrijdag werden verblijd met de geboorte van een zoon die de naam William meekreeg. Ik wil ook voor de zieken bidden, voor Maartje Hofland. Ze mocht weer terugkomen uit het ziekenhuis, maar ze is erg ziek. Ook de andere zieken in de gemeente, ook degene die met lichamelijke klachten of psychische klachten worstelen, willen we opdragen aan de Heere. Laten wij zijn naam aanroepen, hem danken en hem bidden. Heere in de hemel, wij danken u dat we met de dichter van Psalm 130 hebben gezongen. Uw goedheid is zeer groot. Heere, want bij u is vergeving. En dat is louter goedheid. Want die vergeving hadden wij niet verdiend. Wij hadden u de rug toegekeerd. Wij wilden niet dat uw koning over ons zou zijn. Wij wilden niet in uw wegen wandelen en ons houden aan uw woorden en leven naar uw goddelijk bevel. Maar Heere, dat u dan toch met uw goedheid, uw liefde, uw trouw bent gekomen naar deze aarde. En u heeft dat heel concreet gemaakt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die vlees is geworden, mens is geworden, om ons en om onze zaligheid. Omdat u geen behagen heeft in onze eeuwige ondergang, maar dat u behagen heeft in ons behoud. En daar heeft u alles voor over gehad. Zelfs uw enige geboren zoon heeft u ons niet onthouden. Maar u heeft hem geschonken tot volkomen verzoening van al onze zonden, van al onze schuld, van al onze ongerechtigheden. Bij u is vergeving. Heere, wat een wonder van genade. En wij bidden u, geef ons een dankbaar hart, dat er voor de grootste der zondaren uitkomst is. Dat zelfs de grootste van de zondaren welkom zijn aan de voet van dat kruis. En mogen zien op hem, in wie wonden geslagen zijn. Die wonden die zo groot zijn, dat zelfs de grootste zondaren daar kunnen en mogen schuilen. Heere, breng ons dan aan de voet van dat kruis van Golgotha. Want daar alleen is vergeving van de zonde te verkrijgen. Heere, wij danken u voor uw woord, voor het evangelie van vergeving, van verzoening. Als dat er niet was geweest, waren wij allen reddeloos verloren geweest. Hadden wij weg moeten zinken in een eeuwige duisternis. En daarom bidden wij u, geef ons zicht op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Verlicht onze ogen en open ons hart, opdat uw Heilige Geest, Heere, in ons zal werken. En ons zal laten zien wie wij geworden zijn door de zonde. Maar dat diezelfde Heilige Geest ons ook de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus zal doen zien. Opdat wij hem omhelzen, liefhebben, betrouwen met heel ons hart en met heel onze ziel. Dat komt u toe, daar heeft u recht op. Omdat u er alles aan heeft gedaan. Omdat wij uw schepselen zijn. Heere, ontferm u dan over heel de gemeente, over de jongeren, over de ouderen, over alle ambtsdragers, over uw dienaar aan deze gemeente geschonken. Stel hem ook tot rijke zegen voor deze gemeente. Heere, wij mogen uw naam ook dankzeggen dat in het gezin Dubbeldam een zoon werd geboren. Heere, wilt u ook deze zoon geven op te groeien tot eer van uw naam. En wil de ouders helpen om ook dit kind en de andere kinderen heen te wijzen naar dat kruis van Golgotha. Opdat ze al hun heil ook van hem die daar gehangen heeft zullen verwachten in hun leven. Heere, wij bidden u voor de zieken in de gemeente, in het bijzonder voor Maartje Hofland, die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, maar erg ziek is. Heere, wilt u zich ook over haar ontfermen en alles geven wat zij nodig heeft. En dat zij ook in deze weg van tegenspoed en kruis het toch van u alleen zal verwachten. Wij bidden u voor alle andere zieken in de gemeente, degene die met allerlei kwalen en klachten hebben, lichamelijke klachten, maar ook psychische klachten. Heren, wilt u in de nood voorzien? En geven, heren, dat wij te midden van tegenspoed ons hoofd omhoog zullen heffen tot u die in de hemel zit. Heren, wij bidden u ook voor gemeenteleden die op vakantie zijn of binnenkort op vakantie hopen te gaan. Heren, wilt u met hen meegaan? Wilt u hen bewaren over de wegen? Een goede tijd geven van uitrusten, maar ook van toerusten? Heren, wilt u dat schenken in uw goedheid en barmhartigheid? En wilt u geven dat waar we ook heen gaan, ten alle tijden zullen beseffen dat uw ogen doorlopen de ganse aarde? En geef ook dat we weer behouden mogen terugkeren. Heere God in de hemel, gedenk zo heel de gemeente, jong en oud. Ontferm u, Heere, over uw kerk wereldwijd. Wilt u haar bouwen op dat ene fundament van het geloof in de Heere Jezus Christus alleen. Het anker van onze hoop. Heren, wij bidden u voor ons land en voor ons volk, voor het werk van zending en evangelisatie. Geef, heren, dat door dat werk nog velen zullen terugkeren tot u, maar ook degenen die nog nooit van uw naam gehoord hebben, dat die door het zendingswerk ook bekend worden gemaakt met de naam van de Heere Jezus Christus. En zo, heren, getrokken worden uit de macht van de duisternis en gebracht worden tot uw heerlijk licht. Heren, gedenk de wereld waarin wij wonen en leven. Ontferm u ook over uw volk Israël. En geef, heren, dat ook wat we gezongen hebben in die Psalm 130, dat ook eenmaal geheel Israël vrij zal worden van ongerechtigheden. Heren, dat is uw belofte, dat u dat zult doen. Dat u ook zich bekend zal maken aan Israël. En dat ook eenmaal Israël zal zalig worden. En de Messias, Jezus Christus, zal belijden en erkennen. Heren, doe ons uitzien, ook naar die dag. Ja, doe ons uitzien naar uw wederkomst. Dat u terugkomt op de wolken des hemels. Maak ons leven daarvoor klaar. Heren, dat wij zo, bevrijd van onze ongerechtigheden, met de dichter mogen zingen. Zo doe hij, u, de Heere, ook aan mij, aan een ieder persoonlijk. Hoor ons dan om hem, uw geliefde Zoon, die met u de Vader en u de Heilige Geest, de drie enige God is, die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte Psalm 68, het tweede vers, waar we belijden en zingen, maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Want hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. 68 vers 2.
Thank you.
Gemeente, verheft nu uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.